Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Hierenkop gaat in gesprek met...
Met Mirjam Rosch, schrijver, filosoof, onderzoeker en coördinator van het Research Station van de Willem de Koning Academy in Rotterdam. Daar verwerkte ze bij het Instituut voor Netwerkcultuur van de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker en als docent in de minor filosofie in een post-digitale wereld. Mirjam schrijft ontzettend veel essays en kritieken voor onder andere meer de Gids en de Groene Amsterdammer. En in de essaybundel Zwemmen in de Oceaan schreef ze hoe makkelijk de echte en de digitale wereld in elkaar overlopen. Het boek Frictie, wat gaat over ethiek in tijden van dataïsme, spreekt het zo goed uit?
Dataïsme.
Ja. Won ze de Socratesbeker voor het beste filosofieboek. Haar laatste boek, Luisteroefeningen, gaat over aandacht en ontvankelijkheid. Welkom Mirjam, dank voor je tijd.
Dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
Nou, laten we maar gelijk dan in koppertje.
Wat versta jij onder IoT?
Ja, een goede vraag. Voor mij is IoT zo'n begrip wat je een paar jaar geleden heel veel hoorde. Om aan te geven dat internet steeds meer niet alleen maar in je computer zit, maar in alle apparaten, producten, diensten, services om je heen. En het is grappig, want ik dacht zelf van dat is zo'n begrip wat je eigenlijk niet meer zoveel hoort. En dat betekent dus dat het helemaal is genormaliseerd. Het is gewoon om ons heen, we merken het niet meer zo goed op. En daardoor denken we er ook niet meer zo goed over na. Dus het is goed om het erover te hebben.
Oké. Dus het zit, het is inmiddels zo algemeen geworden, net als zuurstof bij wijze van spreken, dat je dan dat het niet meer opgemerkt wordt.
Ja, zonder zuurstof. Als er geen zuurstof is, dan hebben we het wel meteen door. Ik denk, als het internet uitvalt, hebben we het ook wel meteen door. Maar krijgen we niet meteen een soort levensbedreigend last van. Hoewel we dat inmiddels wel zo kunnen voelen. Wat wel maar aangeeft hoe belangrijk die technologie voor ons is geworden. Dat we het bijna als een levensbedreigend iets zien als het er niet meer is. Terwijl, we hebben ook heel lang als mens overleefd zonder internet.
Ja, oké, dus jij zegt het is eigenlijk nog steeds nice to have.
Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, onze hele maatschappij is nu zo ingericht dat je eigenlijk niet zonder internet kan. Dus nice to have vind ik wel weer erg ver gaan om te zeggen.
Ja. Ja, want misschien dan de stelling.
Stelling 1.
Internet of Things maakt processen efficiënter. Kan je daarin vinden?
Ik vind het lastig, want wat je vaak ziet in de praktijk is dat Internet of Things of technologie in het algemeen, digitale technologie, dingen heel erg versnelt. En daardoor lijkt het misschien alsof dingen efficiënter gaan. Maar het betekent eigenlijk vooral dat we heel veel meer gaan doen. Dus ik denk dat we allemaal ook wel een beetje het herkennen, toch? Van, e-mail maakt bijvoorbeeld communicatie efficiënter in theorie. Maar in de praktijk zitten we gewoon de hele dag ook allemaal zinloze e-mails te beantwoorden. Dus er komt vooral heel veel meer bij. Dat versnelt, dat gaat in een soort acceleratie. Waarbij je wel kunt afvragen of dat altijd ook efficiëntie met zich meebrengt.
Oké.
Denk ik.
Oké, omdat het zo makkelijk geworden is. Je hoeft niet meer zo'n postduif te pakken. En dan een handgeschreven met een veer een brief te schrijven. En goed na te denken, hoe kan ik het, zeg maar, een heel klein briefje, kan ik het kwijt. Rammen we nu gewoon e-mails de deur uit, continu.
Er zijn natuurlijk filosofen en denkers geweest in het verleden die ook hebben voorspeld van met behulp van de technologie gaan we naar de 4-hour work week en dat soort dingen. Volgens mij is het overduidelijk dat dat niet gebeurt. We gaan vooral heel veel meer doen. Mensen zijn niet per se minder gaan werken. Ze hebben niet meer vrije tijd gekregen. Eerder is onze hele vrije tijd ook een soort van ingenomen door ons werk, omdat we altijd beschikbaar zijn, omdat we altijd bereikbaar zijn of moeten zijn of voelen dat we dat moeten zijn. Dus ik denk in een soort van de ervaring van alle dag dat efficiëntie wel een beetje een soort van kritisch kan worden bekeken.
Oké, dus die efficiëntie, want op korte termijn kun je natuurlijk allerlei processen, de voorraden kun je natuurlijk, we hebben meerdere gesprekken gehad met bedrijven, zeg maar, die dan zeggen van, nou ja, door dat IoT hoef ik minder voorraden te doen, of ik kan makkelijker op het laatste moment dingen bestellen. Dus jij zegt eigenlijk van, joh, er zit nog een heel ander aspect aan, en dat is gewoon dat we gewoon meer zijn gaan doen, zeg maar.
Ja, ik denk dat... dat is een interessant voorbeeld, hè, met die voorraden. Dat is iets heel concreets, heel praktisch. Gaat over werkprocessen. Ik heb het meer over misschien de psychische invloed ook. Hè, of de sociale invloed van die technologie. Hoe we werken of hoe we daaronder zijn. En hoe we 's avonds vervolgens leeg op de bank zitten. En toch maar weer die telefoon erbij pakken om te gaan scrollen. En onszelf te verkopen op LinkedIn. I don't know.
Ja.
Dus... we hebben het altijd over technologie als een soort van eenvormig ding. Maar het is natuurlijk iets heel veelkleurigs. Allerlei verschillende soorten impact en invloed. Die je misschien ook niet allemaal op één hoop kan gooien. En als ik het dan heb over efficiëntie of versnelling... dan heb ik het toch vooral ook over de beleving, zou ik maar zeggen... van ons als mensen die met die technologie leven.
Ja. Oké, is het maar het misschien dan de volgende stelling gelijk in koppertje.
Stelling 2.
Internet of Things verbetert de kwaliteit van leven.
Ja, niet per definitie, denk ik. Het gaat erom wat je ermee doet, hoe je het inzet en hoe je er toe verhoudt ook, denk ik. Dus wat we zien met technologie... gebruik toch even het containerbegrip vandaag de dag... is dat het neemt heel veel van ons over. Hè? Dus inderdaad bepaalde processen, bepaald werk... bepaalde dingen die dan inderdaad niet zoveel tijd meer kosten. Maar op een gegeven moment gaat het ook steeds meer... onze eigen handelingen en ons denken overnemen. En dat is denk ik het moment dat we extra alert moeten zijn ook. Hè? Als die technologie gaat inwerken op een soort van sociale processen... of psychische processen, wat je nu ook heel erg ziet... met de discussie over AI, dan gebeurt er iets anders. En dan kun je je afvragen of ons leven inderdaad daar beter van wordt. Sowieso niet per definitie, maar misschien wel per definitie niet... als we het zomaar laten gebeuren zonder er verder bij stil te staan. En erover na te denken of het wel is wat we willen... en wat eigenlijk de consequenties daarvan zijn.
Dus laat ik een voorbeeld nemen. Een eenvoudig iets. Hè? Vroeger moest je dan altijd naar de... Vroeger was alles beter natuurlijk. Maar nu moest je naar de kolenkachel lopen. En dan de kolen erin scheppen. En dan werd het warm. En dan moest er een raam open. Nu heb je gewoon een tijdje alweer een thermostaat. Die regelt het allemaal voor je. Dus dat maakt het toch prettiger, zou ik zeggen, het leven. Weet je? Dus dat wordt uit handen genomen. Afwasmachines. Die doen de vaat voor je.
Ja, maar dan is het denk ik ook goed om te onderscheiden tussen wat dan heet de smart apparatuur en de gewone apparatuur. Dus daar gebeurt al iets wat denk ik te maken heeft met een soort van het ingrijpen op meer concrete praktische processen of sociale en psychische processen. Dus op het moment dat apps en apparaten, ik heb nog steeds geen slimme thermostaat, ik ben er heel trots op. Als die een soort van dingen van jou over gaan nemen... dan neemt het ook een bepaalde autonomie in je denken over. En nu dat is een grote stap hè, van een slimme thermostaat... naar autonomie in je denken. Maar toch zit die daar wel ergens. Want als filosoof hè, ben ik er natuurlijk van overtuigd... dat het goede leven ook bestaat uit een bewust leven. Zelf je keuzes maken... in vrijheid nadenken over wat belangrijk voor je is, autonomie, hè, dat soort begrippen. En op het moment dat apparaten juist zeg maar keuzes van je overnemen, voor jou gaan beslissen wat goed voor je is, wat aangenaam voor je is, wat je eigenlijk zou moeten willen, ja, dan laten we wel iets gaan wat denk ik wat niet per se het leven beter maakt. Misschien comfortabeler of aangenamer, maar ja, daar is een grens aan.
En de wereld waar je dan zeg maar in die data dobbert, hè, als een soort warm zwembad waarin alle apparaten alles voor je regelen. Ze maken je op tijd wakker. Ze geven aan of je gezond eet. De bestellingen worden gedaan voor je. De temperatuur in je huis is perfect. Je hartritmestoornissen worden doorgegeven. Dus alles wordt eigenlijk om je heen geregeld door al die slimme apparaten. Vind je het niet heerlijk dan? Stel dat ze alles overnemen dan. Is dat dan zeg maar een utopie of een dystopische wereld voor jou dan, dat wereldbeeld dat ik schets?
Voor mij is dat wel echt een dystopisch wereldbeeld. En dat komt eigenlijk, nou ja, misschien ook omdat ik zelf gewoon heel eigenwijs ben. Want ik denk dan meteen van wie bepaalt voor mij dat ik dat aangenaam vind. Wat voor mij de juiste keuzes zijn. Wat ik wil in mijn leven. Wat mijn doelen zijn in mijn leven. Die zijn zeker niet voor alle mensen dezelfde. Maar ik denk dat je nu ook steeds beter ziet, ja, hoe dat in de praktijk kan uitpakken. Want inderdaad, je hartritme, je slaapritme, je menstruatieritme voor vrouwen, al die dingen die je kunt bijhouden in apps, die worden inderdaad verzameld en doorgespeeld naar de machthebbers inmiddels in de VS bijvoorbeeld. Hè? Dus we zien dat nu de grote techbazen van de apps en de platformen, die zitten aan de tafel in het Witte Huis. En die hebben bepaalde ideologische bedoelingen. Dus het is overduidelijk, denk ik, dat dat dobberen in de data is niet een soort van neutraal iets of waarvan heel duidelijk te zeggen is van dit is goed, dit is slecht. Ja, daar zitten bepaalde wereldbeelden achter waar ook op gehandeld kan worden. Dus op het moment dat, nou ja, ik zal even het loslaten van de politieke situatie in de VS, maar toch niet ondenkbare scenario dat ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars die data in handen krijgen en daarnaar gaan handelen en dan dat ongetwijfeld zeggen dat dat in het belang is van de volksgezondheid en ook jouw individuele gezondheid. Dat kan toch hele nare situaties opleveren, denk ik, waarin ja, mensen bijvoorbeeld worden weggezet als ongezond en dus meer moeten betalen of die minder goede zorg krijgen, of waarin, zoals we ook zo vaak hebben gezien, de technologie is afgestemd op een bepaald lichaam, waardoor heel veel mensen sowieso al op achterstand staan. Vrouwen of iedereen die geen gezonde witte man is, zou ik maar zeggen. Ja, dus daar zijn allemaal scenario's te bedenken die, ja, die inderdaad het utopische plaatje behoorlijk verstoren.
En sluipt dat dan een beetje aan, want we kregen een WhatsApp binnen van filosofie-student Max.
Wat zijn de grootste nadelen of risico's in de technologische vooruitgang van IoT?
Ja, grote vraag. Van een filosofie-student, zei je.
Ja, ja, ja.
Ja, dus dan mag ik ook zeker een filosofisch antwoord geven. Ik zou zeggen dat het grootste gevaar is dat we op een gegeven moment niet zelf meer nadenken. Dus het is ook heel fijn, hè, om dingen uit handen te laten en dat die apparaten voor je beslissen en dat de app je vertelt wat je moet doen. En dat is heel plezierig, hè? Comfortabel, makkelijk. Maar ja, ik denk dat, hè, de mens is het denkende dier of zo. Dus op het moment dat we niet meer zelf nadenken, als we onze autonomie overgeven. Je ziet het nu al, autonomie is nu al een begrip wat op de technologie wordt geplakt. Hè? De autonoom rijdende auto's en de autonoom beslissende algoritmes. Terwijl autonomie is filosofisch gezien een soort van het ethische kenmerk van de mens ook. Hè? Dat wij voor onszelf kunnen beslissen, dat we zelf kunnen nadenken. Dat we vrijheid van meningsuiting hebben, vrijheid van meningsvorming ook. Ja, zeg maar, op het moment dat je heel ver doordenkt, die apparaten alles van ons overnemen, dan is denk ik het grootste gevaar dat we een soort van de spier van het nadenken helemaal verwaarlozen en het op een gegeven moment ook niet meer goed kunnen. Ja, en dan zijn er de mensen aan de macht of de mensen die de technologie in handen hebben die voor ons gaan nadenken.
Terwijl je dat zo zegt, zit ik ineens te bedenken van, het is natuurlijk heel heerlijk als er gewoon voor jou alles geregeld wordt en voor jou besloten wordt. Hè? Dat je dit, wat je dus zegt, dat je dit besluit om iets wel of niet te doen, dat je het aan iets anders overlaat. Is daar niet ook een enorme raakvlak met religie? Dat je dan zegt van ja, het overkomt mij gewoon. Is die technologie dan ook daarmee vergelijkbaar?
Ja, ik denk wel. Er zijn ook onderzoekers die hier onderzoek naar hebben gedaan, hoor. De vergelijkbare dynamiek inderdaad van religie en ontwikkeling van technologie. Er zijn ook start-ups die God willen vinden, het algoritme en dergelijke. Wat mij betreft geeft dat ook een van de gevaren aan, hè? Dus religie is aan de ene kant het hele mooie van bij elkaar komen van mensen die betekenis geven in rituelen aan belangrijke momenten in het leven, om maar even zo te zeggen. Dat kan ook met technologie. Ik ben ook niet anti-technologie. Ik ben vooral anti-Silicon Valley, denk ik. Maar hè, op het moment dat religie vooral betekent, weet je wel, het onbenoembare of het onzichtbare, daar waar de macht van uitgaat, maar waar je nooit bij kunt raken. Ja, dat, hè, dan als het God is, ook oké. Maar als het Elon Musk is en Mark Zuckerberg, dan heb ik er wel wat meer moeite mee. Want hè, het is niet, dat is heel, heel duidelijk, heel concreet. Dat zijn mannen die daar hun ding doen met een bepaald idee en een bepaalde drijfveer. En die drijfveer is meestal om vooral zelf heel rijk te worden en meer macht te vergaren. En niet om ons leven beter te maken per se.
Elon Musk zou het zeg maar niet aan overlaten, maar aan een Maria Theresa wel. Afhankelijk van de drijfveren.
Nee, ik zou het liefst het overlaten aan elk autonoom individu of elke burger zelf. Dus dat is het idee van autonomie, hè? Dat we het zelf in de hand houden. En dat vraagt natuurlijk ook wat inzet en werk. En ik raak ook al een beetje vermoeid als ik eraan denk. Hè? Maar dat komt ook omdat we allemaal geen tijd hebben om hiermee bezig te zijn. Omdat we de hele tijd maar worden meegesleept in die versnelling en die zogenaamde efficiëntieslag, waardoor we alleen maar de heet het meer aan het werk zijn en ook 's avonds nog aan het nadenken zijn over ons werk. Eigenlijk zou er ruimte en tijd in ons leven moeten worden gegund om bijvoorbeeld bezig te zijn met de democratisering van technologie, ik zeg maar iets. Of om daar een mening over te vormen of daar met onze medeburgers over te praten, hoe we dat dan zouden willen. Ja.
En voordat we dan verder gaan over die democratisering van die technologie, toch even naar dat snijvlak waarin zeg maar IoT prettig is en dat het vervelend begint te worden. Kan ik concluderen, als ik goed naar jou luister, dat je zegt van ja, dat is eigenlijk op het moment dat je wie bepaalt of ik het bepaal als gebruiker, als eigenaar, of dat iemand anders dat voor mij doet, zeg maar als dienst. Is dat het snijvlak?
Ik denk dat dat zeker een snijvlak is. Ik denk dat iets anders ook is waar we het al eerder over hadden, een soort van de onzichtbaarheid. Dus dat het allemaal op de achtergrond gebeurt en dat je het eigenlijk niet precies doorhebt, waardoor je er dus ook niet over nadenkt. Daarom heb ik ook geschreven over frictie. Hè. Frictie is het moment dat je er even mee geconfronteerd wordt dat er van alles gebeurt en dat je er dus wel even over moet nadenken. En een ander snijvlak is denk ik dat idee van, oh ja, gaat het over mijn innerlijke welzijn? Of, dat is natuurlijk moeilijk te scheiden. Of gaat het over inderdaad efficiëntie in werkprocessen, in productieprocessen en allerlei dat soort dingen? Ja, op het moment dat iemand van buiten mijn psyche wil optimaliseren, dan begin ik me zorgen te maken.
Ja, ja. Oké, okay, nou dat is food for thought dan. Dan nog naar die democratisering van die technologie. Je had het al eventjes over de, zeg maar, de big tech. Ik zag een beetje allergische reactie, zag ik, zeg maar, voor de luisteraars. Wat versta je daaronder, onder die democratisering van die technologie? En wat vind je daar dan zo positief aan?
Nou, hij bestaat denk ik nog niet echt. Hè? Er wordt wel veel over gesproken, dus dat is positief. Maar ja, het probleem met de technologische ontwikkeling is dat het wil alles in zich opnemen. En het is een soort eenvormige drive naar voren die alle alternatieven ook in zich wil opslokken. En dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld in Facebook die bedrijven opkoopt enzovoorts. Dat is zodat er niet meer alternatieven bestaan op een gegeven moment. En nu wordt er weer meer gesproken over er moeten wel alternatieven zijn. Dus je moet een keuze hebben. Die alternatieven moeten ook met elkaar kunnen werken. Dus dat is heel positief dat daar nu aandacht voor is en over wordt gesproken. En ja, wat is dan die democratisering? Niet eens zozeer vind ik dat alle mensen zich bezig moeten houden met hun eigen server waar dingen op. Dat is veel te ingewikkeld, dat doe je toch niet. Maar het idee dat je wel een keuze hebt voor wat je wil gebruiken, dat je alternatieven beschikbaar hebt, dat is een soort van de eerste stap van democratisering, denk ik. De pluriformiteit in het aanbod. En ja, dat is iets wat je nog echt te weinig ziet.
Ja, ik moet zeggen, ik zit dan meer aan die implementatiekant van Internet of Things. En je hebt natuurlijk een model dat je zegt van joh, ik ontzorg en ik doe een product-dienstcombinatie, waar we het in het begin over hadden, wat je noemde. Maar waar ik vaak op aanstuur is dat je zegt van nee, we maken gewoon het systeem modulair als een soort blokjes en standaard stekkers. Zodat je altijd kan zeggen van hey, nu ben ik 3 jaar verder en eigenlijk wil ik niet meer die cloud, maar wil ik die cloud. Of ik wil een andere sensor, of ik wil een andere. Wil het anders programmeren. Dus dat je het meer modulair maakt, zeg maar. Ja. Dat probeer ik wel altijd zeg maar in mijn werk in die kant te doen. Bedoel je dat?
Nou, dat klinkt wel als iets wat een hele goede stap vooruit is, inderdaad. Ja. Want inderdaad, als je kijkt naar clouddiensten. Ja, er zijn wel veel verschillende clouddiensten, maar overstappen, hè, nou, best wel intensief als je dat wil doen. En zeker, ja, hoe hoger het niveau. Dus als ik werk dus in het hoger onderwijs, ook als je kijkt naar universiteiten en hogescholen. Ja, daar zijn zulke grote vraagstukken, zulke grote dynamieken aan de gang. En ik denk dat het zo belangrijk is om daar ook te kijken naar de afhankelijkheid en dus de gewenste onafhankelijkheid, zou ik zeggen, van bijvoorbeeld Amerikaanse clouddiensten. Ja, het is volgens mij een heel moeilijk iets om in de praktijk te brengen, zelfs als je vindt dat het belangrijk is.
Ja, we hadden het vorige IoT-gesprek was inderdaad ook met de AIVD en die schetste inderdaad ook een scenario voor jou. Hou goed rekening mee met als dingen uitvallen, wat dan de impact is, want heel veel things zijn dan inderdaad dan wel rechtstreeks via internet of via andere dingen gewoon verbonden met een server of een dienst. Ja. Het zijn vaak product-dienstcombinatie. En als die dienst het niet meer doet, we kennen het voorbeeld van die e-mail, maar als ineens in de fysieke wereld een ding het niet meer doet of
je deurslot, dat is dan altijd het grapje wat ik online vaak zie, dat hè, dan valt er een Amazon server uit en dan kun je deur niet meer openmaken. Het is vervelend als je buiten staat, het is ook vervelend als je binnen bent, hè, omdat de app van letterlijk je voordeur niet meer werkt. En dan kun je zeggen van oké, echt super handig dat je ontzorgd wordt in het op slot doen van je deur of iets dergelijks, hoewel ik begrijp niet zo goed waarom je daarin ontzorgd zou moeten worden.
Nou, ik raak heel vaak mijn sleutel kwijt.
Nou, dat is dan bijvoorbeeld een voor jou een handige ontzorging. Maar hè, op het moment dat het misgaat, heb je juist meer zorgen. Dus dat is toch iets waar het ook gaat over die afhankelijkheidsrelatie eigenlijk. En op het moment dat je dan ook niet meer een soort van de, als ik mijn sleutel kwijtraak, dan kan ik een sleutelmaker bellen en dan moet ik heel veel geld betalen, maar die kan dan wel de deur voor me openmaken.
Ja.
Maar dat is dan moeilijker op het moment dat dat je afhankelijk bent van een server die in de VS staat.
Ja. Ja, dus eigenlijk zeg jij van joh, blijf zelf in controle. Aan de andere kant hebben we natuurlijk een hele volle agenda en moeten we allerlei dingen de hele dag door. Dus dan op een gegeven moment ga je dan toch dingen een beetje optimaliseren. Dan begint het als nice to have. Dat je zegt van, hey, dat is handig. En voor je het weet ben je eigenlijk gewoon als persoon en als maatschappij volledig afhankelijk geworden. Of bijna afhankelijk geworden van die technologie.
Ja, en wat ik dan zou zeggen is om ook te kijken naar waarom hebben we het allemaal zo druk. Hè? Want dat is voor een groot deel ook te danken aan die technologie. Aan zogenaamde optimalisering en efficiëntie. He, dus er valt ook iets te doen in een soort van het heroverwegen van überhaupt hoe we werken met technologie. En technologie wordt vaak gezien als een oplossing. Soms is de oplossing ook om juist een tandje minder technologie te gebruiken en er goed over na te denken van waar heb ik het echt voor nodig? Waar kan ik het beste voor inzetten? Hoe kan het echt voor mij gaan werken in plaats van dat jij op een gegeven moment voor de technologie werkt?
Oké, dus computers is no verhaal, zeg maar.
Nou, eerder human says no.
Ja. En voordat we een beetje gaan afronden, is het niet ook gewoon zo dat we als mens gewoon niet houden van onzekerheden? Hè? Bijvoorbeeld het weerbericht is altijd super populair. Natuurlijk, je kan natuurlijk naar buiten kijken, maar je wilt natuurlijk precies weten wat er over 3 uur gaat gebeuren. Als we net dan die barbecue of net die speech moeten houden daar en daar. Is het ook niet gewoon zo dat we met dat IoT zeg maar die onzekerheden willen wegmanagen?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dat voor een groot deel de reden is dat we zo bezig zijn met allerlei technologische apparaten en applicaties. Maar tegelijkertijd, ja, wat zou er gebeuren als alle onzekerheden zijn weggemanaged? Dan staat het leven stil. Het is echt, volgens mij is dat hetzelfde als de dood. Hè? Dus. Of in ieder geval is het heel saai. Ja. Laat ik niet te gloomy zijn. Maar hè, als mens denk ik dat we ook allemaal juist zeg maar de opwinding herkennen van het niet weten, van een open toekomst, van 10 jaar in je baan zitten en denken, nee, nu is echt tijd voor iets nieuws. Ik wil iets nieuws leren. Ik ga gewoon een cursus houtbewerking doen. Of hè, dat zijn allemaal een soort van de menselijke liefde ook voor het openen en het vrije. En dus voor onzekerheden, voor risico's nemen, voor het aandurven, voor nieuwe mensen leren kennen.
Een keer verdwalen misschien.
Ja, daar heb ik dan zelf weer echt heel erg een hekel aan. Maar dat is een onzekerheid die ik graag wegneem. Maar dat ben ik dan weer.
Je kan kiezen hè, om die navigatie-app te gebruiken.
Ja, zeker. Nee, maar ik denk dat natuurlijk, we willen heel graag zekerheid hebben, willen controle houden. Maar ja, ik zou ook willen uitdagen om te bedenken van hoe zou het leven eruit zien als alles onder controle is en als je precies weet wat er de komende jaren in je leven gaat gebeuren, dan leef je in een totalitaire staat, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is denk ik niet het leven dat we willen hebben.
Is het dan, dus die IoT-technologie mogen we dan wel een beetje omarmen? Maar ook weer niet te veel. Dus een beetje gezond afstand houden. Kan ik dat concluderen?
Nou ja, ik zei net al even, ik ben niet per se anti-technologie. Het klinkt misschien wel zo. Ik denk namelijk niet dat alles beter was vroeger. Ik denk dat ik ben heel blij dat ik nu leef. Met ook de technologische mogelijkheden die er zijn. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is dat we vooral heel bewust ermee bezig zijn. En niet inderdaad de technologie ons leven laten leiden, maar dat we kijken naar inderdaad hoe kunnen we het nu beter maken dan vroeger met behulp van die technologie, maar ook daar heel eerlijk in zijn. In hè, wat zijn ook bijvoorbeeld gevolgen die we eigenlijk helemaal niet zo positief vinden? Of wat gebeurt er als we iets gebruiken wat we niet hadden voorzien en wat misschien wel een negatief gevolg is? Hè? Dus dat zie je vaak dat technologie heeft een bepaald doel en dat bereikt het misschien wel, maar het bereikt ook tegelijkertijd allerlei andere doelen die je niet had voorzien en die je misschien ook helemaal niet had gewenst. Ja, om daar een eerlijk, open en kritisch gesprek over te voeren is denk ik ja, heel nuttig, ook voor de ontwikkeling van de technologie. Want ja, die gaat ook niet meer weg en dat moeten we ook niet wensen, denk ik.
Ja, dit was toch een beetje zeg maar, een soort waarom IoT-verhaal. Waarom Internet of Things, hè, denk ik.
Ja, je hebt een filosoof uitgenodigd.
Ja. Daar zitten natuurlijk ook heel veel mannen en vrouwen, jongens en meisjes te luisteren die zeg maar niet in die waarom-hoek zitten, maar meer in de hoe-hoek. Van oké, hoe gaan we dit dan bouwen? En dat zijn zeg maar degenen die dat dan gaan implementeren. Dus ja, die worden vaak geconfronteerd met een probleem. En die, ik zit ook een beetje in die categorie, zeg maar. Dus die vinden het heerlijk om allerlei problemen op te lossen.
Ja.
Hoe, eigenlijk.
Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
aan ons soort mensen, zeg maar?
Ja, ik denk om problemen ook te zien als waardevolle dingen die je iets belangrijks vertellen. En dan kom ik toch terug op die notie van frictie. Dus veel computertechnologie wordt of werd ontwikkeld met dat idee van frictieloosheid. Dus alles moet smooth in elkaar overlopen. Je moet nooit daaruit vallen, zou ik maar zeggen. Maar er mogen geen hiccups zijn in het gebruik van een app of van een computer. En dat is het moment dat we stoppen met kritisch nadenken en reflecteren op wat er eigenlijk precies gebeurt als we technologie gebruiken. Dus mijn voorstel, ook in mijn boek Frictie, is om de frictie ook te omarmen. Dus de technologie, sure, die moeten we omarmen. Maar frictie te zien als moment waarop we juist dat kritische gesprek ook aan kunnen gaan. Omdat het heel belangrijk is om dat te blijven doen. Dus niet alleen maar bezig te zijn met de oplossing, maar ook te bedenken hoe je ruimte in kunt bouwen voor het autonome, vrije nadenken van degene die het gebruikt of van ons in een maatschappij die steeds meer getechnologiseerd is.
Ja. Dus een beetje de utopische wereld dan, als we die dan schetsen volgens Mirjam Rasch, waarin IoT een plek heeft gevonden. Hoe ziet die utopische ideale wereld er volgens jou uit dan? Het is open wereld, denk ik.
Ja, en sowieso een wereld met een veelheid aan technologieën en apparaten en apps die ons ondersteunen in wat we belangrijk vinden en in onze eigen ideeën en overtuigingen over wat we goed vinden en wat we graag willen bereiken. Ik denk dat technologie heel veel ook mogelijk heeft gemaakt, hè, als het gaat om kennis opdoen, mensen leren kennen, de wereld voor je openen. Maar die technologie moet niet vervolgens de wereld weer sluiten. Dus inderdaad een open wereld waarin gewoon heel veel spannende, leuke, grappige, weirde dingen ook kunnen gebeuren. Dat is waar ik op hoop.
Nou, daar gaan we dan met z'n allen aan werken. Meneer Romerus, we gaan ook je boek lezen. Ik zet ze in de show notes. Hartelijk dank voor je komst.
Dankjewel.
En dank voor je gedachtendeling.
Dankjewel.
Ja, het Internet of Things kan dus ontzettend veel dingen voor ons regelen. En de vraag is natuurlijk van, goh, vanaf welk moment begint het vervelend te worden? En dat is toch een beetje, denk ik, een moment waarop, zeg maar, systemen, dat je het gevoel hebt in ieder geval dat je niet meer in controle bent en dat systemen of mensen die erachter zitten voor jou allerlei dingen gaan regelen. En we dus die spier van het nadenken dus gaan loslaten. En die moeten we dus niet verwaarlozen. Laten we in ieder geval werken aan een wereld, aan een open wereld met een veelheid aan apparaten en apps die werken volgens onze eigen wensen en waarover we zelf controle hebben. Food for thought. Ik zou zeggen, pak het boek van Mirjam er nog eens bij. Ik heb van genoten. Dank voor het luisteren. En ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.
Het is een hobby dit, hè, voor mij.